wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Source of Light podcast. Ik ben Willemijn en in deze podcast ga ik in gesprek met mijn goede vriendin Aris. Aris is transformationeel coach en doet cleanses en met haar heb ik al vaker podcasts opgenomen die nu niet meer online staan, want dat was pre-omslag. ik vond het echt een heel erg fijn gesprek. We zijn heel erg erin gedoken wat nou de verschillen zijn van onze zienswijze en waar de overeenkomsten liggen. En ja, heel fijn om gewoon dat zo naast elkaar te kunnen leggen. Te zien dat we voor het heel groot deel zijn we het hartstikke met elkaar eens. En er is een cruciaal verschilletje en dat is, ja, heeft te maken met het puzzelstukje Jezus. En die omslag die ik wel gemaakt heb en Aris niet. Maar het is echt een heel fijn gesprek geworden. Ik hoop dat het voor veel duidelijkheid zal zorgen. Dat je je misschien zal herkennen in beide wereldbeelden. Misschien wat meer in het ene, misschien wat meer in het andere. Dat het ja, dat het weer wat kan brengen en wat kan leren. En dat we, nou ja, zoals altijd het doel van deze podcast is, samen dichter bij de waarheid te komen. Ik wens je heel veel luisterplezier met het gesprek dat ik had met Aris. Nou, leuk dat je er weer bent, Aris.
Dankjewel, Willemijn.
ja, ik heb jou met jou al 2 podcasts opgenomen. Dat is wel al een tijdje geleden inmiddels.
Klopt.
Toen was dat denk ik de zomer van 2022. Want toen was er al die omslag gaande in het hele spirituele landschap. Op Instagram, dat toen begon Isabelle Chopin, geloof ik, met posten over Jezus is de waarheid en van New Age naar Jezus. En ja, was dat gewoon best wel een ding. Uh-huh. En nou ja, ik ben iemand die altijd geïnteresseerd is geweest in de waarheid. En ja, hoe zit dat dan precies? Dus ik vond dat ook een hele interessante beweging. En toen hebben we daar gesprekken over gehad. En toen stonden we eigenlijk nog allebei aan dezelfde kant, om het zo maar te zeggen. Dat we, nou ja, op zich zagen we er wel veel waarheid in. Maar ja, hadden we daar ook wel heel erg onze eigen ideeën over. En wat we best wel deelden, dat beeld. En inmiddels ben ik wel naar de andere kant gegaan, om het zo maar te zeggen. Ja, en ben ik bekeerd, heet het nu de Source of Light Godcast. Ben ik in oktober gedoopt. En ja, zie ik wel Jezus als weg, waarheid en het leven. En heb ik die aangenomen als redder en verlosser. Dus dat is wel echt eventjes een verschilletje.
Ja.
En in deze podcast ben ik nu vooral in gesprek geweest met mensen die, ja, die ook Jezus aanhangen, zeg maar. En het wordt de eerste keer dat ik nu in gesprek ga met jou weer. En jij hebt dat niet gedaan en jij kijkt er anders naar. Dus ik ben wel gewoon vooral heel benieuwd. Mijn insteek is echt om te kijken waar zitten de overeenkomsten in onze wereldbeelden en waar zitten de verschillen. Uh-huh. En met in het achterhoofd houdende ook de uitspraak, de waarheid ligt in het midden.
Ja.
Dat, die heb ik altijd heel fijn gevonden en ik denk dat daar nog steeds heel veel in zit. Uh-huh. Dus even kijken waar dan de overeenkomsten en verschillen dus zitten, om op die manier hopelijk weer dichter bij de waarheid te komen.
Ja.
Dat een beetje. Dus misschien kan je voor het beginnen met jezelf eens voor te stellen.
Zeker. Ik ben Aris Wijnen en ja, wat ik doe, ik werk als transformationeel gids, waarbij ik mensen begeleid om weer in contact te komen met wie ze daadwerkelijk zijn door meesterschap te krijgen over je geest, zodat je dat onder controle kan krijgen en daardoor je een bepaald bewustzijn genereert over de patronen waar je mee werkt en je die kan gaan doorbreken, waardoor jij volledig in jouw ware potentieel kunt gaan stappen.
Mm.
En daar heb ik dan nog wat andere tools bij die ik daarvoor gebruik. Maar in principe is dat de overkoepelende, het overkoepelende werk wat ik doe.
Dus mensen weer in hun eigen in hun kracht zetten.
Ja.
En hoe ben je daarbij gekomen? Vanuit welke weg heb je daarin een beetje afgelegd?
Ik zou zeggen volledig door mijn eigen weg in het leven. Die ik zelf heb bewandeld. Dat is überhaupt al denk ik waar ik in geloof, dat de weg die je zelf bewandelt en wat voor jou de lessen zijn geweest en waartoe je bent gekomen, dat hetgene vaak is wat je ook gaat doen in je leven en hoe je anderen daarin kan dienen. Ja, dus ik denk natuurlijkerwijs wat mijn ziel of whatever altijd hier kwam doen. Omdat ik denk dat ik van jongs af aan al best wel een bepaalde drang voelde om iets te veranderen in de familielijn waar ik vandaan kom. Daar is veel ziekte, veel kanker en al dat soort dingen. En ik voelde altijd al een drang om heel erg bewust en of niet bewust, maar vooral heel gezond te leven. En ja, ik denk dat er iets in ons zit wat ons begeleidt naar balans en naar de waarheid. Dus dingen, mensen, situaties kwamen op mijn pad waardoor ik bepaalde inzichten kreeg die voor mij goed voelden. En zo zijn dingen op mijn pad gekomen waarbij ik dit leven ben gaan leiden en ik dit nu doe.
Mm. En heb je daarbij dan ook een groei ervaren?
Tuurlijk, ja. Ja.
Door juist al die dingen die je tegenkwam en wat er dan op je pad kwam, dat je daar zeg maar elke keer die lessen uithaalt en dan toch wel een stukje dichter bij de waarheid komt, in zekere zin.
Ja, ik denk dat dat meer te maken heeft met dat ik meer begreep hoe de geest werkt. Meer ben gaan begrijpen hoe dat werkt en hoe meer ik meesterschap kreeg daarover door zelfdiscipline, door zelfbewustzijn. En ik weet waar ik persoonlijk mee werk, wat mijn patronen zijn. Mm-hmm. En dus hoe eigenlijk de architectuur van je geest werkt, of de structuur daarvan. En je dat door zelfdiscipline meer onder controle gaat krijgen, hoe meer jouw waarheid door je heen gaat komen. En als dat gebeurt, dan ontstaat er automatisch groei en kom je dichter bij de waarheid. Dat is evolutie in wezen.
Mm-hmm. Want dat komt volgens mij dan ook heel erg overeen met de techniek of de theorie, filosofie, hoe je het ook noemt, die je gebruikt bij die retreats.
Mm-hmm.
De choice point, kan je dat misschien nog wat meer toelichten?
Dat is, inmiddels is die naam veranderd, maar inderdaad, ja, keuzepunt. Dat je in het leven vaak staat op keuzepunten waar je kan kiezen om te gaan voor de weg die je kent. Mm-hmm. Vaak is dat angst, omdat dat is wat we zijn aangeleerd. Mm-hmm. En dat is de veilige route. Ik geloof dat je geest als een van weinige, ja, de weg die je geest wil bewandelen is comfort. Want dat is wat het kent. Dus het houdt je of veilig of het zoekt naar validatie buiten jezelf. En als je dat weet, dan kun je, en je wil jezelf herprogrammeren omdat je dichter bij je ware zelf wil komen. En dat is dus niet wie je denkt dat je bent. Dus niet je geest. Maar je bent veel meer dan dat.
Mm-hmm.
En als je daarmee in contact wil komen, moet je eerst je geest dus meesteren. Dus weten dat in momenten dat jij de drang voelt om voor veiligheid te kiezen en dus beweegt vanuit angst, of als je validatie wil zoeken buiten jezelf en daar ook beweegt vanuit onzekerheid, dus niet vanuit jouw ware zelf, dan beweeg je dus altijd van je geest en dan versterk je de patronen.
Kan je dat misschien ietsje meer, nu ga je daar heel snel overheen, maar ik denk dat het wel handig is om daar wat dieper op in te gaan misschien. Want jij zegt, als je kiest voor veiligheid, dan kies je dus voor angst. Leg uit.
Je geest is ontworpen om jezelf veilig te houden vanuit een overlevingsperspectief.
Mm-hmm.
Dus in principe, maar nu leven we niet meer in een wereld waarin er leeuwen rond ons heen zijn, waardoor we echt onveilig zijn. Dus onveilig zijn we vrijwel nooit meer.
Oké.
Dus dat is angst.
Oké, maar is dat dan altijd zo, dat veiligheid, dat dan
nou, angst is? Als je veiligheid buiten jezelf zoekt, beweeg je vanuit angst in wezen. Dus als je die veiligheid in jezelf kan vinden, als je weet dat de enige, dat er geen veiligheid buiten jezelf te vinden valt eigenlijk.
Mm-hmm.
Natuurlijk wel op een manier van, oh, ik kan echt nu doodgaan. Maar dat is 9 van de 10 keer niet het geval.
Oké, en
als je weet dat je altijd veilig bent in wie je bent en als je verbonden bent met die waarheid en je weet hoe je geest dus werkt, dan ja.
Oké, want ik pik dit eruit omdat we hebben net natuurlijk ook wel lekker door het bos gewandeld en geluncht en gekletst en lekker de diepte ingegaan al. Dus, maar wat een beetje de bottom line is, geloof ik, waar tussen ons de grootste verschillen in zitten,
mm-hmm.
is dat jij niet echt gelooft in een goed en een kwaad, maar dat je het meer allemaal dus op je eigen geest betrekt. En ook dat je zegt van veiligheid, dat bestaat eigenlijk helemaal niet.
Nou, het bestaat wel. Ik geloof ook wel dat goed en fout bestaat in de dualistische wereld waar we in leven. Want daar leven we in. Maar dat voorbij de dualiteit, of de dualistische wereld, er ook een eenheid is. Dus een quote van Rumi heet: Beyond ideas of right and wrong, there's a field. I'll meet you there.
Mm-hmm.
Dus voorbij goed en fout, voorbij. Dat is er een waarheid. En mm-hmm. Ja, dat is waar ik in geloof.
En ja, ik heb daar ook heel lang in geloofd. En in zekere zin doe ik dat misschien nog steeds wel. Maar we leven wel in deze wereld.
Ja.
Zeg maar, we leven gewoon in de dualiteit.
Mm-hmm.
En nou ja, wat ik zie is bij, nou ja, ik weet niet precies hoe Rumi zit, maar gewoon heel veel van die mensen die dat nu non-dualistisch is, dat eigenlijk, dat wereldbeeld, die dat aanhangen. Ik zie daar heel veel verwarring ontstaan, zeg maar. Ik zie dat een soort van, en ook wat ik bij mezelf heb gemerkt, is dat als je dan het dan zo bij jezelf gaat leggen en inderdaad van, oké, er is nergens in deze wereld kun je die veiligheid dan halen, en dat moet je misschien ook niet uit deze wereld halen. Maar dat is alleen maar in jezelf. En dan ga je, ja, je moet keuzes maken, zeg maar. Dus wat voor keuzes ga je dan maken? En ik heb daar ook best wel mee gestruggeld. Dat ik dacht van, oké, als ik ergens weerstand op voel, dan is dat misschien nog, dan moet ik dat juist verwelkomen. Want er is niks om bang voor te zijn, in essentie, in de wereld. Wat ertoe heeft, want die theorie, die snap ik dus ergens wel. Want dan zou je ergens dus een keuze maken vanuit angst. Dus van, oh nee, ik ben bang voor dat. Of ik ben bang voor jou. En ik wil jou niet in mijn systeem laten of zo.
Mm-hmm.
En dat dan dus niet de meest liefdevolle mindset is. En dat de meest liefdevolle mindset is om alles om te omarmen of aan te kijken. Maar feit is wel dat we door deze wereld moeten blijven navigeren. En we moeten bepaalde keuzes maken. En waar ik eerst dacht dat een keuze maken vanuit angst, dat dan, of nou ja, nu zeg ik het misschien een beetje verkeerd, maar gewoon dat als ik dacht van, nou, ik vind dit eng of ik voel hier een weerstand, dat ik dan dus vanuit angst aan het handelen was en dat ik dan dus daar geen nee tegen moest zeggen, maar dat juist verwelkomen en aankijken. En dat heeft er bij mij wel toe geleid dat ik, zeg maar, mijn systeem steeds meer open ging zetten. En dat ik bang was voor demonen of bang was voor bepaalde entiteiten die dan in mijn kamer zaten. En bang was voor, meer met aesthetic dance en bepaalde retreats en dingen. En dat ik dacht, ik voel een bepaalde weerstand bij deze man of zo. Of, maar misschien daar moet ik me juist overheen zetten. Want vertrouwen, want ik ben altijd veilig in mezelf. En het moet dat niet uit de buitenwereld halen. En ik heb wel gewoon gemerkt voor mezelf dat dat is voor mij heel sterk verbonden ook met Jezus en met luisteren naar Jezus, en dat hij gewoon zei van, dit moet je niet doen, dat moet je niet doen, dat moet je niet doen, weg ermee allemaal. Dus met witchcraft en gewoon allemaal die occulte dingen en dat ik eigenlijk alles waar ik dus die weerstand bij voelde, dat ik daar gewoon ook steeds duidelijker nee tegen ben gaan zeggen. En dat ik dat juist niet binnen ging laten, omdat dat dan het meest liefdevolle of vertrouwende zou zijn. Maar dat ik er nu juist misschien wel 180 graden andersom naar kijk. Al is het op een bepaalde manier ook weer hetzelfde. Dat ik nu denk dat het meest liefdevolle is om nee te zeggen tegen bijna alles uit de hele wereld. En mijn ogen heel erg gericht te blijven houden op wat ik dan geloof dat de weg, de waarheid en het leven is. En dat niet alles in deze wereld een illusie is. Maar dat juist heel veel dingen in deze wereld heel erg echt zijn. En dat je daar juist heel erg afstand van mag nemen. En dat buiten je systeem mag zetten. In plaats van dat te verwelkomen. Snap je dan een beetje wat ik bedoel?
Ja, zeker. Daar hadden we het net ook al over. En wat je zegt van we leven inderdaad in een dualistische wereld, dus we moeten een keuze maken.
Ja.
En wat ik net zei, je kan dus kiezen voor de weg die je al kent en hoe we zijn geconditioneerd en vanuit angst, vanuit onzekerheid, vanuit disconnectie van onze waarheid in wie we zijn. Mm-hmm. Dat is de weg dus die we kennen, hoe het de neurale pad in je geest is bewandeld en die je kent. Mm-hmm. En als je dat pad bewandelt, dan komen er ook bepaalde hormonen vrij in je systeem, waardoor je constant diezelfde keuzes blijft maken. Maar er is ook nog een andere keuze. En dat is kiezen voor onvoorwaardelijke liefde. Voor een andere keuze dan je normaal gewend bent. En dat opent deuren voor al het nieuwe potentieel wat er bestaat in je leven en in de wereld. En dan ga je meer ervaren van wie je daadwerkelijk bent. Omdat je dan een ander pad gaat bewandelen. En je letterlijk nieuwe mm-hmm. neurale paden gaat creëren. Mm-hmm. Die je nog niet kent over jezelf. En ik geloof...
Maar is dat dan altijd goed om nieuwe paden aan te leggen? Of is het juist soms goed om in je veilige wereld te blijven, om het maar zo te zeggen?
Als je dichter bij je waarheid wil komen, dus voorbij je mens zijnde...
Ja.
Dan is het denk ik... nogmaals, er is geen goed in fout in mijn optiek. Je kiest gewoon. Mm-hmm. Of je naar links of rechts gaat, je komt er misschien wel, misschien niet. Maakt niet uit. Uiteindelijk is er een natuurlijke... kompas in jou die je begeleidt naar je waarheid, je ware zijn in balans.
Mm-hmm.
En of je daar nou morgen voor kiest of over 5 jaar, bewustzijn boeit het niet. Jij kiest. Okay.
Dus jij zegt gewoon, ik weet niet of je dat zegt of het beter is, maar in ieder geval als je dan ik zie dan een beetje voor me nu een veilig huisje. En dan heb je gewoon moeder, vader, kindjes en ik ben gewoon lekker mijn huishouden aan het doen of zo. Maar je wereld is dan best wel klein misschien. Dat je dan, zeg maar, ga naar buiten. Ga kijken, niet die conditioneringen, dat doen wat je gewend bent. Maar ga naar Japan. En ga,
Zo zie ik het ook niet per se. Want ik denk ook dat je vrij kan worden in je huis met je ouders waar je bent opgegroeid. Het gaat gewoon om de keuzes maken die je gewend bent.
Okay.
Het heeft niks te maken met de buitenwereld. En dat is misschien het verschil tussen jouw kijk op het leven en die van mij, is dat het dus niet gaat om buiten mezelf de veiligheid vinden of dingen wegduwen omdat ze demonisch zijn of satanistisch of donker of whatever. Maar dat als je naar binnen keert, dat daar alle antwoorden zitten. En dat dat niks te maken heeft met donker en licht. Ja, natuurlijk is dat donker, natuurlijk is er angst, maar alles is een keuze. Kies je voor het donkerte of kies je voor licht. Alles is een keuze. Deze dualistische wereld is er om evolutie te genereren. Om te groeien. En donker en licht is er om een effect te creëren. Zodat we kunnen evolueren en dingen kunnen zien. En dat er een spiegel is. Dus de buitenwereld is puur een spiegel van alles wat er in onszelf zit.
Mm-hmm.
En op die manier kun je dat gebruiken. Maar als je dingen blijft wegduwen, geef je ze enkel meer kracht. Dus ze blijven groter worden en groter worden en... dan blijven ze komen. Als je het omarmt en ziet voor wat het is... en dat je eigenlijk beseft uiteindelijk... als je dus in overgave bent... en de waarheid ziet van de donkerte... dat het eigenlijk helemaal niet donker was. En als je er licht op durft te schijnen... dan weet je dat het helemaal niet zo eng was... dat je dacht dat het was. En dat is zeg maar de beperkte view... van de menselijke geest... omdat die beperkt is. En boven de dualistische wereld dus... is er iets anders... waar geen donker en licht is, maar wat gewoon is...
Mm-hmm. Ja, nee, ja ik snap heel goed wat je zegt, want ik keek er echt ook zo naar. Ik heb daar ook met de Hero's Journey daar toen een workshop over gegeven. En was echt zo van, als je donker ingaat en met die draak gaat vechten, dan kom je er pas achter hoe sterk je eigenlijk echt bent. En dan kan je dat weer overwinnen. En je hebt natuurlijk allemaal van die verhalen van de graal en het goud, dat al er altijd al was of zo. Je moet het alleen... ja, juist door het donker gaan om dat te zien of zo. Dat de kern van dat donker, dat ook weer eigenlijk wit was. En dan valt die hele illusie van het donker weg.
Ja.
Ja. Dat heb ik ook toen met de psychedelische ervaring. Toen was ik heel bang om een bepaald stukje aan te kijken. En toen keek ik het zeg maar recht in de oog aan. En toen zat daar echt een soort van puntje van licht dat me een knipoog gaf. En toen dacht ik echt van, oh, wacht, wauw. Weet je wel, als je het aankijkt, dan zie je dat het eigenlijk maar een illusie was.
Ja.
Dus dat wereldbeeld, dat ken ik. Maar dan vraag ik me af wat dat dan doet van dag tot dag als je daarnaar gaat leven. Wat betekent dat dan precies? Zou je het non-dualistisch noemen dan?
Ja.
Tot wat voor keuzes leidt dat? Tot wat voor wereld leidt dat? Als je gelooft dat er niet echt een goed en kwaad is. Want dan kan je net zo goed die donkere kant op gaan. Om het maar eventjes zo te zeggen. Want ik zie het wel. Daar zijn we het volgens mij wel over eens. Je hebt wel een soort van... Je kan de lichte kant op gaan. Of een hogere frequentie. En een lagere kant op gaan. Een lagere frequentie. Mm-hmm. En ik denk inmiddels... Dat juist doordat ik ook het donker steeds meer heb verwelkomd. En heb gezien een soort van. En heb aangekeken. En dat ik mijn aura gewoon bijna letterlijk steeds meer ging openzetten. En ik werd steeds gevoeliger. Daardoor heb ik wel een soort van duidelijk kunnen zien van... Wacht eens eventjes. Ik ben nu eigenlijk steeds meer aan het wegzakken in het donker. Dat is een soort van oneindig diep kan je daarin gaan. Dus dat is ook als mensen dan een ayahuasca-ceremonie doen of zo. Dan denk ik van, ja, ik heb de wortel te pakken. Maar dat kan altijd nog een stuk dieper. En daarom ga je maar weer naar nog een ayahuasca-ceremonie. En nog een ayahuasca-ceremonie. Omdat je dan denkt van, oh, nu heb ik dat stukje gepakt. En dan heb ik daar weer een soort van de les uitgehaald. En het licht in gezien. En dan brengt dat me tot verlichting. Maar in plaats van dat ik nu denk van dat tot meer verlichting brengt, denk ik nu van, dan zet je alleen maar meer open voor donkere keuzes en dan krijg je steeds minder weerstand op donkere keuzes, waardoor je eigenlijk steeds meer dat donker dus binnenlaat in je systeem.
Als je wat doet?
Nou, als je steeds meer gaat denken van, ik ga niet dingen buitensluiten. Dus wat jij zegt, als je ergens weerstand op hebt en je laat iets buiten, dan groeit dat alleen maar. Ik had dan eerst, toen ik dat geloofde, had ik het metafoor van de bal onder water houden. Mm. Dus dat je als je een bal gaat onder water lopen drukken, dat je dan alleen maar meer druk dat erop komt. En dan komt het uiteindelijk komt het wel weer omhoog.
Ja.
Maar nu zie ik het meer alsof jij... twee weken geleden was er best wel een mooie preek. En die heb ik inmiddels wel vaker als metafoor gebruikt. Dat er dan een stad was. En dat was een beetje zo'n ronde. Dus ik zie het echt zo voor me als zo'n ronde stad. Met stadsmuren, dikke stadsmuren. In het midden een mooie fontein. En misschien wat fijne boompjes. Gewoon een stad. En dat er ook door dan die poorten die er dan zijn. In die preek waren 12 poorten. Maar daar kan je ook weer een hele symboliek achter hangen. Waar zeg maar, de ene poort die stond dan voor de waterpoort. En dat staat dan weer voor emoties. De paardenpoort en weet ik het wat. En dan kan je dan eens kijken naar... Oké, welke gebieden in mijn leven... welke aspecten in mijn leven laat ik wat binnen, zeg maar. En maak ik lichte of donkere keuzes, om het maar even zo te zeggen. Dat ik nu dus denk van... Oké, ik wil mijn stad... Zo mooi mogelijk. Zo goddelijk mogelijk. Gewoon dat daar echt de waarheid en het licht en dat het schoon is. Dat er dus inderdaad schoon water in die fontein is. En dat het allemaal schoon is opgeruimd. En dat er mooie boompjes staan. En kinderen aan het spelen zijn op straat. En maak er maar een leuk beeld van voor jezelf. Bloemen, weet ik veel. De zon schijnt. En dat je al die shit die er ook kan zitten... Dus weet ik veel, graffiti, rommel, al die shit. Dat je dat gewoon naar buiten steeds meer... buiten die stad houdt. Mm-hmm. En dat je... samen met God... dus dat niet eens op eigen kracht... maar dat je dat vanuit waarheid, vanuit liefde... met waarheid, met liefde... doet dat je die poorten, zeg maar... stevig dicht timmert... en dat je daarmee de vijand... het kwaad, het donker... Die troep, de graffiti, de rommelmakers, de schreeuwende mensen, de boze mensen, weet ik het wat. Dat je die buiten laat en buiten mag zetten. En dat je je eigen stad gewoon heel schoon mag houden en mooi mag houden. Oh. En dat helemaal niet hoeft te betekenen dat je dan... dat juist dan niet betekent dat je dan niet liefdevol bent omdat je nee zegt tegen donkere dingen... Maar dat je dat juist een soort van het meest liefdevolle is en het meest waarheidsvolle. En dat je niet daarmee het dus wegdrukt of zo, dat donker. Maar dat dat dan ja, gewoon buiten blijft, zeg maar. En dat het donker dan niet meer wordt of sterker wordt, maar dat jij gewoon steeds sterkere poorten mag gaan bouwen.
Hmm.
En hoe kijk jij daarnaar?
Ja. Nou, ik denk dat je dan ergens een soort van gevangen zit in de dualistische wereld, omdat je nogmaals beweegt vanuit angst, want je vindt het donker, vind je eng.
Is dat zo? Beweeg je dan vanuit angst of zeg je dan vanuit liefde, ik wil graag mijn stad mooi houden? Doei.
Nee, het komt vanuit persoonlijke wil. Jij wil iets persoonlijk, zeg maar, vanuit jouw human mind. Maar je bent meer dan dat.
Mm-hmm.
En ik denk pas als je dus beweegt vanuit, accepteren van wat is. We zijn hier nou eenmaal om de patronen te doorbreken die we vanuit onze bloedlijn en in het collectieve veld hebben, zodat we kunnen evolueren. Als we, denk ik, als we dat blijven wegduwen en dat niet willen aankijken, is er geen evolutie.
Oké, maar is het dan ook niet mogelijk dat we dus ons bewust worden van onze patronen en dat we dus gaan kijken van oké, door welke poort komt er nog shit binnen, zeg maar. Waar zitten nog ongezonde patronen? Want ik geloof ook dat we dan gewoon allemaal shit meedragen inderdaad uit onze familielijnen. En gewoon omdat we in een gevallen wereld leven vanuit ja, wat het eigenlijk altijd al is geweest vanaf Adam en Eva, zeg maar. Dat de vijand, het donker, Satan, dat die er is geweest en dat die ons verleid heeft. En dat we dat dus gewoon ja, als baby's ingeprint hebben, geprogrammeerd hebben gekregen vanuit ons DNA, zeg maar. Dat het in ons DNA zit vanuit onze ouders. En dat daar dan de evolutie in zit. Dat we dat steeds meer gaan opschonen. En buiten de stad zetten. Dus kijken van oké, door welke poort kan er hier nou nog wat donker binnenkomen? Dus misschien zit het dan inderdaad in relaties dat je, ja, dat weet je waarschijnlijk, gewoon dat je een beetje dezelfde patroon hebt als je ouders, of je valt op je vader of je moeder. Mm-hmm. En dat je daar dan, dat je niet voor niks je partners uitkiest. Omdat daar dan inderdaad lessen in te leren zijn. Maar ik vraag me dan af, is die les dan niet gewoon dat inzien van oh, wacht eens eventjes, dit hoef ik helemaal niet meer. Ik ga mijn bord even wat aanscherpen. Doei. Dit accepteer ik niet meer.
Ja, ergens wel. Want het is zeg maar, het verschil in hoe ik er naar kijk is dat ik geloof dat alles in mij te vinden is. Dus mijn hoofd, mijn geest is eigenlijk Satan. En lief of God is mijn hart.
Mm-hmm.
Dat is wie ik echt ben. En ik ben hier om die twee in één lijn te brengen. Om dus mijn geest te meesteren, waardoor ik die in lijn kan brengen met mijn ware zelf. Dus met mijn hart.
Mm-hmm.
Die heart-brain coherence.
Mm-hmm.
En dat ik niet buiten mezelf. Tuurlijk is de, nogmaals, de wereld buiten mij is een reflectie van hoe ik het zie. Een reflectie van mijn filter. Van mm-hmm. wat er dus in mij zit. Dus ik denk, ik geloof
dus die filter eigenlijk dan die poorten van die stad waar ik het dan over had? Of?
Ja, bijvoorbeeld. Ik kan de wereld niet ervaren hoe die is. Ik kan alleen de wereld ervaren hoe ik ben. Dus mm-hmm. ik kan jou ook niet ervaren hoe jij bent. Ik kan alleen jou ervaren hoe ik, wat mijn filter is.
Ja.
Hoe ik geloof in dingen. Wat mijn overtuigingen zijn. Wat mijn conditioneringen zijn. Lalala. Ja. Dus ik kan dan inderdaad wat je zegt. Natuurlijk moet je keuzes maken. Ik kan dan zeggen in mijn hoofd tegen de demonische gedachten, nee, ik kies voor liefde. Maar dat is eigenlijk exact hetzelfde als wat ik net zei. Je staat op een keuzepunt in momenten dat je getriggerd raakt en een bepaalde emotie naar boven komt.
Mm-hmm.
Waarvoor je dan kan kiezen voor angst. Hetgene wat je kent, hoe we zijn geconditioneerd. Of je kiest voor iets nieuws. Voor naar God of naar onvoorwaardelijke liefde.
Mm-hmm.
En zo transmuteer je dan de angst naar liefde. En dat is zeg maar de evolutie. Dat je dus je geest in lijn brengt met God, je hart.
Mm-hmm.
Dus ik zie het als niet van projectie op de buitenwereld, daar zit de kwaad, want dan ben ik, ontkracht ik mezelf. Maar ik zie het als gewoon alles zit in mij. De schoonheid van alles wat ik ben, maar ook de demonische conditioneringen van de wereld waar we in leven. Ik noem het eigenlijk niet demonisch, maar nu even om jouw termen te gebruiken.
Ja, of donker.
Angstig, whatever, onzekerheid. Ik denk dat de kern van al onze pijnen en het lijden wat we ervaren komt vanuit het niet herinneren of de disconnectie van onze waarheid.
Ja.
En die waarheid is dus voorbij de dualistische wereld.
Mm-hmm. Nou, in zekere zin ben ik het gewoon heel erg met je eens. Want als je ook gaat kijken naar de Bijbel of wie God is, dan is God is dan... En als jij dan zegt vanuit je ware zelf of zo, dan is dat handelen inderdaad vanuit liefde, rust, vreugde, zelfbeheersing, goederentierenheid. Gewoon vreugde, had ik die al gezegd.
Ja.
Dat is God, zeg maar. En inderdaad onzekerheid en angst en al die dingen, dat is dan het donker.
Mm-hmm.
Dat komt wel gewoon heel erg overeen.
Ja.
En wat jij ook zegt is denk ik wel een beetje hetzelfde als wat ik zeg. Qua die stad, qua die poorten. Het is allemaal je eigen filter. Dus elke keer kijken van in hoeverre is dat filter in lijn met God, met de waarheid.
Ja. Zijn we het gewoon met elkaar eens?
Maar dat denk ik ook heel erg.
Ja, zeker. Inderdaad. Het is ook niet dat ik, want je begon met dat ik van de andere kant ben. Maar ik, zo zie ik het niet. Ik zie ook niet dat ik van de New Age, ik weet eigenlijk amper wat het is. Natuurlijk spiritualiteit en
nou,
God. Maar...
Nou ja, wat wel echt wel het verschil is, is dat... Ik ben daar nog een beetje naar aan het zoeken wat dan inderdaad het verschil. Ergens zijn we het heel erg met elkaar eens. Maar ergens denk ik dus van, er is wel een degelijke bron van licht, waarheid. Één bron van waar, één waarheid. Iets wat liefde is. Dat betekent niet... Ja, en dat dan... Jezus is.
Ja, nee, ja.
En dat je daar dus elke keer naar kijkt, naar... en jij denkt dan... Ja, of jij ziet dat dan meer alsof ik dan mijn...
Kracht
weggeef.
Ja, ik geloof dat als je dingen buiten jezelf gaat zoeken en vraagt van alsjeblieft help mij, dat je dan je kracht weggeeft. Jij bent de enige die je leven kan veranderen. En that's it. Punt.
Maar dan is het weer de vraag...
Wil niet zeggen dat er geen grotere kracht is voorbij waar wij als mensen zijn, onze waarheid.
Mm-hmm.
Maar ik geloof niet dat er iemand anders voor ons het werk komt doen. Jij doet het werk en dan de waarheid stroomt dan door jou, omdat jij je geest hebt gemeesterd, waardoor het een zuiver kanaal kan worden voor alles mm-hmm. wat is. Onvoorwaardelijke liefde is alles wat is.
Mm-hmm. Maar hoe weet je dan wat zuiver is?
Wat voel je? Omdat het is wie je bent. Het overvalt je. Het overweldigt je.
Oké.
Het is een herinnering van... Oh ja, wauw. Dat is wie ik ben. Of wat ik ben. Het verschil is wat tussen onze geloven... Is dat... Ja, jij het ziet buiten jezelf... En ik zie het als binnen mezelf. Wat ik net ook zei toen we aan het wandelen waren. Of toen we zaten.
Mm-hmm.
Is dat... als je kijkt naar een appel... In die pit van die appel zit exact dezelfde informatie als... Die nodig is om een hele nieuwe appelboom te laten groeien.
Mm-hmm.
Dus als je die boom ziet als God.
Mm-hmm.
Dan zit er exact dezelfde informatie in de pit van die appel. Om ook dus een nieuwe God te laten groeien.
We zijn geschapen naar het evenbeeld van God. Kan je daar
aan koppelen? We zijn God. Informatie van God zit in ons.
Ja, maar dat is dus... Aan de ene kant denk ik nog steeds dat dat zo is. Maar we zijn geschapen naar het evenbeeld van God. En we zijn wel in deze realiteit... Zeg maar, jij hebt perspectief Aris. Ik heb perspectief Willemijn.
Ja.
Ik heb geen perspectief God. Maar waar dan volgens mij het verschil zit... is jij zegt God zit in mij.
Mm-hmm.
Ik ben God. I am that I am. En dat ik dan wel zie van... ik ben wel geschapen naar zijn... evenbeeld. Ik ben daar wel een kind van, zeg maar. Een afsplitsing van de bron. Dat zit in mij. Dat misschien in iedereen zit. En dat dan misschien ook dat morele kompas is, zeg maar.
Ja.
Dat innerlijke weten. Maar dat ik en God, dat wel twee echt verschillende dingen zijn. Dat er in mij zit er wel vervuiling, zeg maar. En in mij zit er wel... Na de zonneval, zeg maar, donkere stukken. En uit generaties en uit conditioneringen en waar dat dan allemaal vandaan komt. Dus dat ik en God, dat wel echt twee verschillende dingen zijn.
Ja, dat begrijp ik. En zo zie ik het ergens op een bepaalde manier ook zo. Dat natuurlijk ben ik ook vervuld. En ik als Aries zijnde, mens zijnde met mijn beperkte brein.
Mm-hmm.
Is dat wat ik dus hier kom doen. Om dat in lijn te brengen met mijn waarheid. Maar ik geloof dat de potentie van God tot zekere hoogte in mij zit. Omdat mm-hmm. ik diezelfde informatie in mij heb. Er zit daar een bron die hetzelfde is als dat van God. Mm-hmm. Maar als je een kind bent van God, dan zit ook dezelfde informatie in jou als mm-hmm. van God.
Net als een appel.
Ja,
met dat zaadje.
Precies, dat is hoe ik het zie. Ik zie het niet als volledig twee verschillende dingen. Het is gewoon een fractaal.
Mm-hmm. Fractal, ja.
Fractal, ja, van dat. Wat is.
En hoe ga je er dan mee om? Misschien is het daar dan nog
ja, dan gaat het dus om die keuzes maken waar we mee begonnen. Dat je dus kan blijven kiezen om je beperkte geest te blijven voeden. En in die realiteit te blijven hangen. En je geest nogmaals, in mijn optiek, beweegt die alleen maar vanuit veiligheid zoeken buiten jezelf. En validatie zoeken buiten jezelf. Dat zijn de twee beweegredenen.
Mm-hmm.
En dus je kunt daarvoor kiezen. In het moment als je dus getriggerd raakt, daarin zit alle potentie om jezelf te herprogrammeren. Door dus te kiezen vanuit angst of je kiest voor onvoorwaardelijke liefde. Dus te weten dat je altijd veilig bent in jezelf. Dat je meer dan goed genoeg bent, want je bent alles. Mm-hmm. En dat alleen die lage zelfwaarde voortkomt uit vergeten zijn wie je daadwerkelijk bent. En dat is dus waar we hiervoor zijn, om die twee weer in lijn te brengen. En hoe meer jij dus kiest voor de liefde, hoe meer je jezelf dat gaat herinneren. Mm-hmm. En dat je dus niet bent wie je dacht dat je was. Mm-hmm. Maar veel groter bent dan dat. Je bent niet je geest.
Mm-hmm.
Je bent niet wie je denkt dat je bent.
En
je geest, sorry.
Ja.
Je hersenen is eigenlijk ook gewoon duaal. Je hebt een linker en een rechter hersenhelft.
Mm-hmm.
Maar daarboven zit ook nog een eenheid.
Mm-hmm. Dat die samenwerking tussen die twee.
En dat is de dualistische wereld waar we in leven. Je hersenen zijn duaal.
Mm-hmm.
Maar daar voorbij is een eenheid.
Mm-hmm.
God, het bewustzijn, whatever. Ja.
Dan is het nu, denk ik, dan de vraag. Want ik geloof daar ook in.
Mm-hmm.
Dat God is die ja, voorbij deze wereld, die creator. In hem is geen donker. In hem is alleen maar waarheid, liefde. Dat, de bron. Alleen nu is het dan de vraag, hoe maak je daar dan contact mee? Hoe doe je dat? Dus ik ben wel benieuwd, ik heb het net al gevraagd, maar of je dat dan nog wat meer kan toelichten op dagelijkse basis. Mm. Wat het christelijke perspectief dan in ieder geval is, is dat vroeger had God ons geschapen en er was gewoon chaos. Omdat we gewoon zoveel mogelijkheden, zoveel keuzemogelijkheden, gewoon volledig vrije wil. Om dan te weten wat dan het licht is, wat God is. En al die verleiding, al die chaos, al die rommel die er kan zijn, dat we daar dan steeds voor kozen. En dat we er was gewoon chaos, zeg maar. Dus toen waren die 10 geboden dan gekomen. Dan was ze zeiden van, oké, als je dus om het even zo te zeggen, van je hart en je geest in één lijn te brengen, dan doe je dat ook door bepaalde gedachtegangen en bepaalde handelingen. En dat moet in lijn zijn met elkaar.
Ja.
Dus als je dat in lijn brengt met elkaar, dan doe je deze dingen. Dus dan heb je geen afgoden. Dus dat versta ik als waarheid, liefde, God, onvoorwaardelijke liefde op nummer 1. Heb je naaste liefde zoals jezelf, dus dat moet ook in balans zijn. En gewoon allemaal regels waardoor je in contact staat met God eigenlijk. En echt zo zuiver leeft als het maar kan. Mm. Ding is alleen, dat lukte blijkbaar niet helemaal. Dan als je het weer even terugbrengt naar dat zwart-wit. God is wit. Wij willen in contact staan met wit. Leven vanuit wit terug naar dat wit. Maar er zijn ontelbaar veel grijze keuzes. En het kan steeds donkerder worden, steeds donkerder worden. En dat donker, steeds donker, dat is dan eigenlijk een soort van dood. En dat is dan ook, misschien kan je dat vergelijken met wit is dan de plus. En dat donker is dan de min. Dat we ons daar in ieder geval doorheen bewogen als mensen. Maar je hebt een soort van punt nodig in deze wereld. Je hebt een soort van guidelines nodig.
Ja.
Hoe kom je weer in contact met die bron? Jij zegt volgens mij, maar dat mag je straks wat verder toelichten, door naar binnen te keren, door je mind te herprogrammeren. En ik denk dat dat waar is. En ik denk dat daarbij Jezus een cruciaal puzzelstukje is.
Mm.
En dat hij is gekomen om die scheidingslijn, zeg maar, tussen mens en tussen God. Omdat wij dus als mens allemaal niet ons perfect aan die geboden konden houden en hoeven te houden. Dat God, zeg maar, zo liefdevol is dat hij niet meer zegt van, zeg maar, de wet is nog steeds de wet. Dus de wereld werkt nog steeds zoals de wereld werkt. Dus die 10 geboden, zeg maar, dat hart en hoofd in alignment krijgen en houden. Dat is nog steeds, denk ik, hoe de schepping werkt, zeg maar. En dat de weg is om in contact te zijn met God. Maar dat ons dat niet lukte als mens. En dat daarom dus Jezus is gekomen, God in mensvorm, dat God zo liefdevol was. Dat hij zei van, oké, jullie hoeven het niet meer perfect te doen. Ik hou zoveel van jullie. Jullie zijn al vergeven voor elke fout die je maar mogelijk kunt maken. Elke keer dat je uit alignment komt met die, nou ja, hoofd-hart-connectie, om het dan misschien maar zo te noemen. Elke keer dat je dan weer naar het donker luistert of dat donker binnenlaat of wat dan ook. Ik hou zoveel van jullie dat ik dat op me neem, zeg maar. En dat Jezus daarvoor er was, letterlijk de brug tussen het goddelijke en de mens. Dus God in mensvorm, maar ook leven in de dood. Dus hij ging echt van, Hij was de enige die zich puur altijd alleen maar aan die 10 geboden houden. Zeg maar, de enige pure mens die geen vervormd wereldbeeld had. Geen verkeerd perspectief, zeg maar. Of nou ja, verkeerd perspectief. Ja, wij zijn allemaal afsplitsing van de bron. Jij, Aris, ik, Willemijn, allemaal verschillend. En dat Jezus de enige was die, ja, in God was. Standaard. Als je de Vader kent, dan ken je mij, zei hij. En dat, nou, ik zal mijn verhaal even afronden, maar dat door dat werk aan het kruis wat hij heeft gedaan, dat hij daarmee dus die brug tussen God en mens, dat hij die brug daarmee was. Dat hij de sleutel was. Dat hij het donker en het licht met elkaar verbonden heeft. Ook, dat wist ik nog niet, dat heb ik laatst geleerd, maar dat toen hij aan het kruis dus was gestorven, toen voor die tijd konden mensen niet in de tempel komen van God. Dan vielen ze gewoon dood neer. Dat konden we gewoon helemaal niet zien. Dat konden we helemaal niet handelen, zeg maar. En dat het moment dat hij stierf, toen scheurde het gordijn van die tempel. En kon God dus, zeg maar, was er weer die connectie tussen mens en tussen God. En nou ja, nogmaals, hoe dit precies allemaal zit, dat weet ik niet. Maar even als basisverhaaltje, zeg maar. En ik zie het dus, ja, als iets waar ik heel dankbaar voor ben, dat ik naar Jezus kan kijken. Dat ik sowieso dan aan hem een voorbeeld heb, als in hoe ben je een liefdevol mens en wat hoort daar dan precies bij die in lijn leven met de waarheid. En dat ik ook niet meer per se hoef te zoeken in de hele wereld. Maar dat ik denk van, oké, dat is dan misschien ook een stukje geloof. Maar dat ik dan denk van, oké, dat is gewoon de bron van waarheid. Dat is wie God is, wie die zegt dat hij is. Daar staat de waarheid in. Ik hoef dat niet meer te gaan onderzoeken in de wereld. Maar ik kijk gewoon daarnaar. En op die manier ga ik mijn systeem zoveel mogelijk op. Schone, ga ik zoveel mogelijk in lijn met de waarheid leven? Ga ik naar waarheid handelen, vanuit waarheid handelen? Nou ja, datgene wat jij eigenlijk ook zegt. En om het dan af te maken, dan voelt het juist als nog minder leven vanuit angst. Hoe paradoxaal ook. Om dan te zeggen, oké, ik kan het niet zelf. ik wil het wel zelf doen, maar soms lukt het gewoon niet. Ja. Ik maak gewoon af en toe fouten, soms weet ik veel. En dat je dan juist naar God kan gaan, naar Jezus kan gaan, in gebed of op een andere manier. En dat je dan juist, want Hij is de bron van liefde, dat is de bron van liefde, dat je daar vanuit juist die grace en die mercy mag ontvangen. Mm. Zodat je al vergeven bent, vergeven wordt. En dan weer vanuit liefde en weer zoveel mogelijk naar vanuit waarheid weer kan gaan handelen en leven.
Ja,
dat een beetje. Wat haal je daar dan uit wat dan nog overeenkomt? Of wat je daar dan misschien zwak aan vindt? Of,
nee, niet zwak.
Of buiten jezelf zoeken of zo?
Ik denk dat, ik zeg maar, hoe jij Jezus omschrijft, ik dat zie als de natuur. Dus de natuur is balans. En de grace ervaren of God of Jezus gebruiken als de weg is heel mooi. Maar ik denk dat heel veel mensen daar nog niet bij kunnen. Omdat er zoveel ruis is en we zijn zo erg aangeleerd om af te leiden door alle antwoorden buiten onszelf te zoeken. We zitten constant op ons telefoon. Er is gewoon heel veel ruis.
Mm-hmm.
En daardoor kun je niet helder zijn. Kun je niet bij een gevoel. En heel veel mensen kunnen niet eens voelen, want we zijn dat nooit aangeleerd.
Mm-hmm.
Dus, en dat is een heel cruciaal ding, denk ik, om de grace überhaupt te kunnen ervaren. Want ik denk dat grace in overgave zit van alles. Het donker en het licht, lalala. Mm-hmm. En in die overgave kan God door je heen komen. Maar dan moet je wel eerst meesterschap krijgen over je geest. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Dus voor mij gaat het om zelfbewustzijn en zelfdiscipline. En ik ben het er zeker mee eens dat we hulp nodig hebben. En ik denk dat we sowieso begeleid worden door het innerlijke kompas in ons. Omdat wij ook natuur zijn. En natuur is balans, nogmaals. En dus jij als natuur zijn, dus zoek naar balans.
Mm-hmm.
Dus er komen dingen op je pad, mensen, whatever, signalen of bepaalde leerwijzen die jou gaan helpen om daar naartoe te komen. En ik denk wel dat we mensen nodig hebben of een gids die een stuk helderder is dan wij zijn om ons te begeleiden en om als heldere spiegel te dienen. Mm-hmm. Zodat wij onszelf kunnen zien en kunnen zien wat onze patronen zijn waar wij mee werken. Mm-hmm. Als je dat weet, kun je daarmee dealen en kun je jezelf gaan herprogrammeren, want als je het niet weet, kun je daar niks mee.
Mm-hmm.
En dan zelfdiscipline toepassen door dagelijks dingen te doen die je moet doen. Mm-hmm. En dit heb ik in de vorige podcast ook al omschreven, maar dat zijn dus, ik noem ze de 5 pilaren van welzijn die je dagelijks kunt gebruiken. Dus zorg dat je goed eet, volgens de natuur, zo weinig mogelijk toxines. Zorg dat je iedere cel dus van je lijf kan voeden, zodat de energie kan blijven stromen en je frequentie verhoogt in wezen. Drink goed water en tip van mij, doe wat Celtische zout in je water als je drinkt. Een paar korreltjes, want dan kan je lichaam het ook echt opnemen en hydrateer je jezelf. Slaap, heel belangrijk. Dus heb een bepaalde slaaproutine en ook ochtendroutine, want dan pas kan je lichaam echt volledig helen. Ontgifte is nummer 4. Dat je, doordat we leven in een dusdanig toxische wereld, belemmert dat volledig je hele systeem en kan de energie ook niet stromen. En dan nummer 5 is beweging. Ook om de energie te laten stromen. Om je hart te versterken. Om zuurstof door iedere cel van je lichaam te sturen. Of te stromen, laten stromen. Mm-hmm. En door die dingen, doordat jij fysiek je energie gaat verhogen.
Mm-hmm.
En indirect dus je geest gaat meesteren. Want je staat op, mm-hmm, en je hebt echt geen zin om al die dingen te gaan doen.
Mm-hmm.
Maar in je bewuste staat van zijn zet je die intentie. En door daar dan trouw aan te zijn en dat toe te passen. En dat gaat echt niet iedere keer lukken.
Ja.
Maar dat
dan
is
laat je
reis
niet leiden door al die.
Nee. En je neemt verantwoordelijkheid voor jezelf. Ja. Je gaat jezelf in lijn brengen met de natuur, waardoor je helderder wordt, je krijgt meer energie. Mm-hmm. Waardoor je ook de obstakels van het leven en die keuzepunten dus kunt navigeren zoals je dat zou willen.
Mm-hmm.
En
mm-hmm. En ja. Mooi. Denk ook wel eens. Ook weer bijbels, zeg maar, zorg voor je lichaam. Dat is de tempel van de Heilige Geest.
Ja.
Heilige Geest zie ik dan ook wel een beetje als een soort van die, ja, de meest heilige is, zeg maar, het meest zuivere of zo. Of het meest lichte. Dus de meest lichte, waarheidsvolle staat van je geest.
Ja.
Die ook weer niet vanuit jezelf komt dan, volgens mij. Maar vanuit de bron.
Ja.
Dus dat komt, ja, dat komt gewoon heel erg overeen, denk ik. Alleen dan ben ik wel benieuwd hoe je dan kijkt naar dat stukje grace daarin. Mm. Want ik heb laatst bijvoorbeeld echt ervaren, en ik ja, ben dan wel benieuwd hoe jij daar dan naar kijkt, als je dat niet hebt, dat ik, ik weet al lang dat je moet sporten en eten en gezond. Weet je wel? Ja. Iedereen weet het wel.
Je weet wat je moet doen.
Ja, maar het is niet voor niks dat het dan toch niet lukt. Want soms dan is het gewoon, ja, om dan in je kamer of om je bed uit te komen überhaupt. Dat kan soms gewoon echt een opgave zijn.
Ja.
Of om die hardloopschoenen aan te trekken en te gaan en zo. En ja, ik heb dat best wel lang op eigen kracht willen doen. Dus dat ik inderdaad dacht van, kom op, jij bent de creator van je eigen leven. Doe die shit gewoon. Mm. En nu had ik weer eens, en het gaat echt, moet ik zeggen, heel erg goed. En dat vind ik echt heel fijn, ben ik heel dankbaar voor. Want ik heb dus nu niet meer echt het idee of het gevoel dat ik dat uit eigen kracht moet doen. Mm. Maar ik ben toen echt, ja, ik zag gewoon zo tegenop om te gaan hardlopen. Volgens mij was dat het. En toen ben ik gewoon echt gaan bidden. En toen voelde ik zo erg die aanwezigheid van, ja, of ik denk de Heilige Geest, maar gewoon, ja, echt liefde. Gewoon, er was zoveel liefde. En daar, ik moest echt helemaal huilen gewoon. Het was zo mooi. Het was zo fijn. Mm. En juist ook omdat ik zo erg die vergeving voelde van, it's okay. Weet je wel, daarom ben ik er juist gekomen, Jezus dan. Dat jij hoeft het niet, zeg maar, allemaal perfect te doen en zelf te doen. En ja, onthoud dat die bron er juist is voor jou.
Ja.
En voor iedereen. En je kan naar mij komen, weet je wel. Jezus zei ook, blessed are the weak en weet ik het wat. Want kom naar mij. Ik ben je rust. Ik ben je schuilplaats. Mm. En ja, als je dat niet hebt ervaren, dan is dat misschien heel moeilijk om te snappen. Maar dat was voor mij wel echt een heel duidelijk verschil van, okay, kom op, Willemijn, doe het zelf, bla bla bla. Mm. Versus, nou, ik zat volgens mij net niet op mijn knieën, maar had net zo goed wel gekund, dat ik echt naar God weer keerde en ging bidden. En echt die aanwezigheid voelde en gewoon zo dankbaar was. En me zo geliefd voelde en vergeven voelde. En als je dat een soort van dus op nummer 1 hebt en dat je elke keer herinnert, juist als het weer zwaar wordt of juist als dan ga je dat weer, ja, ik weet niet meer, echt zien dat je dat echt nodig hebt of zo. Mm. Want anders dan, ja, dan, als het gewoon makkelijk is en het gaat allemaal wel zelf, ja, dan is het allemaal wel makkelijk en dan gaat het wel zelf. Maar als je dan op een gegeven moment niet even ziet van, oh wacht, volgens mij lukt het helemaal niet echt even zelf. En dan ga je weer terugkeren naar die bron en dan, ja, dan krijg je daar vanuit, dus kan je die liefde zo voelen. Mm. En toen ben ik gewoon, had ik weer helemaal die energie, was mijn kap weer vol, zeg maar.
Ja.
Maar niet vanuit mezelf of vanuit waar dan ook, maar vanuit, ja, die prachtige bron. En toen ben ik volgens mij gewoon, heb ik lekker mijn huis opgeruimd, podcast opgenomen, ben ik gaan lopen, hardlopen. Maar niet met mezelf als bron. Want dat probeerde ik daarvoor en toen lukte het niet echt.
Nee.
Maar met God als bron.
Ja. Ja, ik denk dat dat de verschuiving is van je geest. Dus omdat je dus in dusdanige wanhoop zat en je wel een andere keuze ging maken dan, of moest maken dan je voorheen deed. Want je merkte, wat ik voorheen deed, werkt niet voor mij.
Mm-hmm.
Dus daarin zat je geest in overgave en kun je bewegen naar je hart en komt de grace door.
Mm-hmm.
Ik denk dat er meerdere wegen zijn naar Rome en dat,
want heb jij zoiets wel eens ervaren?
Ja, zeker weten.
Mm.
Maar dan vooral als ik dusdanig aan het lijden was en de grace dan kwam doordat ik in overgave ging en in acceptatie. Ja, ik wilde iets zeggen.
Oh, sorry.
Ik geef niet.
Iets met eigen kracht.
Ja, dat je kunt het inderdaad. Ja, oké, dit wil ik zeggen. Dat je kunt het. God is het dan in principe ook iedereen, of is alles, die onvoorwaardelijke liefde. En je kan het dan inderdaad via God of grace op die manier doen. Maar ik denk dat je kan bijvoorbeeld ook dan het dus halen in andere mensen. Dus hoe ik het bijvoorbeeld doe als transformationeel gids, dat ik een soort van externe batterij als externe batterij dien voor de personen die ik begeleid. Omdat zij, als ze heel laag aan de grond zitten, geen energie hebben om juiste keuzes te maken.
Mm-hmm.
Dus ik plug dan in, zeg maar, op een energie, niet bewust per se, maar gewoon als ondersteuner en als stok achter de deur, om hen de juiste richting in te helpen. En dan uiteindelijk kunnen ze het vanuit daar zelf.
Mm-hmm. En wat is dan je bron?
Wat is mijn bron? Ikzelf. Hoe bedoel je? Je gaat zeg maar, als je de dingen doet die je moet doen, ga je zelf energie genereren.
Mm-hmm.
Omdat je helder wordt en je eigen energie laat stromen.
Dus jij ziet de bron dan een beetje toch als de wereld om je heen. Dus
ja, het leven raakt je op.
Oké. Okay. Zou het dan ook niet kunnen zijn?
Juiste keuzes. Sorry, ja.
Zou het dan ook niet kunnen zijn dat als jij bent aangesloten op de bron, zeg maar, vanuit God, bron, liefde, dat die soort van onuitputtelijk is.
Zeker.
En dat je vanuit daar dus gaat geven aan andere mensen. En dat andere mensen dat misschien eventjes via jou ook weer kunnen ontvangen. En misschien dat daarom bidden voor andere mensen ook zo goed werkt. Als jij heel sterk staat in je geloof.
Alles is intentie.
Daar kom ik nog op terug.
Okay.
Maar dat je dan... Jij hoeft dan daar niet te blijven voor mensen en als batterij te dienen. Maar dat jij juist ook die mensen weer kunt wijzen op... Hey, ik haal dat ook gewoon uit die bron. Ik ben dat helemaal niet. Ik geef het alleen maar door. En het mooie is, jij kan ook intappen op precies diezelfde bron.
Ja.
En dan...
Je stuurt hen naar binnen. Niet naar mij of naar iets anders. Maar het kan wel behulpzaam zijn in het begin.
Oké, jij zegt dus naar binnen. Ik zeg naar boven.
Ja.
Oké. Interessant. Ja, en over dat stukje intentie. Ik kan echt zeggen dat ik in de New Age... Ik zat daar echt vanuit de allerbeste intenties. En ik geloof dat heel veel mensen echt vanuit de allerbeste intenties... Ook bijvoorbeeld misschien wel in de politiek. Weet je wel, ook met het corona, het vaccin hebben genomen. Met de allerbeste intenties.
Ja.
Maar is het dan goed?
Nogmaals, er is geen goed en fout. Die mensen waren waar ze waren. Die hadden het bewustzijn dat wat ze hadden, that's it.
Mm-hmm.
Ik denk dat er niet veel meer is dan dat.
Oké, en is er dan niet een kant die je op wil bewegen? Namelijk een wereld die niet One World Order, zieke mensen...
Ja, tuurlijk. Maar dat kan alleen als we naar binnen keren. En niet buiten onszelf alles willen helen. Want dan blijf je alsnog, zeg maar... dweilen met de kraan open.
Ja. Oké, wat ik daar dan meer mee bedoel is van... jij zegt net met de beste intenties. En het gaat om die intentie, toch? Of zei je dat niet?
Ik zei alles is intentie. Dus alles wat je doet met intentie... dus bewust een bewust intentie zetten... is wat je creëert.
Ah, op die manier. Ja. Dus als jij de intentie hebt om een vaccin te zetten... dan zet je dat vaccin of zo?
Nou, zo zie ik het niet per se. Meer... mijn intentie is om jou te helen. Of om mij... Whatever. Nee, dat is een rare intentie. hoe intentievoller je leeft... hoe bewuster je leeft. Dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. Waardoor je dus in iedere seconde van de dag... bewust keuzes maakt. En als je dat doet, dan... ben je geen slaaf meer van je geest en de programmering daarvan.
Ja.
Maar kun je de realiteit creëren die je wil. En natuurlijk willen we allemaal paradijs.
Mm-hmm. Ja. Ja, cool. Ja, ik denk dat om het dan samen te vatten... want dit slaat wel weer een beetje terug op... waar we het gewoon deze podcast over hebben gehad. Is dan die intentie, jouw perspectief... dat bewustzijn vergroten... vanuit daar... Als jij bewustzijn krijgt op wat gewoon de keuzes zijn... en wat ook misschien de consequenties daarvan zijn... al zijn we lekker beperkt, dus we kunnen echt niet zo ver in de toekomst kijken. Jij zegt, daar zit de sleutel. Toch? Bewustzijn.
Ja.
Intentie, perspectief. Perspectief verbreden, vergroten.
Naar binnen keren. Daarin zitten alle antwoorden.
Ja.
En de dingen die dan op je pad moeten komen, komen vanzelf.
Oké. En ik denk dat ik hem dan misschien een stapje verder doortrek. Dat ik dan zeg van, bewustzijn perspectief. Bewust zijn van, dus van je gedachten, van je patronen. Dat. En dan kijken, als je een soort van alle opties voor je hebt, van helemaal licht naar helemaal donker. Kies je dan steeds voor dat meest lichte. Hoe weet je dan wat het meest lichte is? Jij zegt dan bewustzijn en perspectief en zo.
Ja, ik zie bewustzijn niet als licht. Ik zie bewustzijn als de eenheid waarbij donker en licht nodig zijn voor balans.
Ja. Oké, dus inderdaad, bij jou zit het dan een soort van, dan als je dan eventjes om het beeldend voor je te zien, je kijkt door een verrekijker, dat gaatje is heel klein en jij zegt nee, dat gaatje dat moet steeds groter worden. Een soort
van. Je wil helderder zien, dus niet vanuit jouw gelimiteerde geest met de filter die jij hebt door de ervaringen die je hebt gehad, door de conditioneringen, door de trauma's, door de indoctrinatie.
Mm-hmm.
Dus hoe meer je jezelf gaat, de uien lagen gaat afpellen, hoe helder je gaat zien.
Mm-hmm.
En dan kun je dus meer en meer de realiteit ervaren hoe die daadwerkelijk is, niet jouw eigen pijnen.
Ja. Oké, dus als je dan even bij dat verrekijker blijft, dan dat je dat gat steeds groter maakt waardoor je kijkt. Dus dan valt daar, als je dan naar een spectrum kijkt, waar het aan de, ja, van licht naar donker, dan zie je gewoon steeds meer schakeringen daarin of zo. Dan zie je, wordt het gewoon steeds groter.
Of zeg maar de veil valt weg.
Ja, en je gaat gewoon steeds meer zien. Een soort van
helderder.
Helderder. Meer schakeringen, meer detail, meer hoe het zit. Oké, en ik zeg dan denk ik, I've tried that. Dat heeft me niet tot de beste en fijnste plekken gebracht. Al heeft het me ook heel veel inzicht toegeven. Dus mijn perspectief is wel steeds groter geworden, soort van. Dus die verrekijker, de lens waar je door kijkt, steeds groter geworden. Steeds meer kleuren gaan zien. En dat ik nu wel zoiets heb van, oh wacht, volgens mij hoeft dat helemaal niet per se. En kies ik ervoor om mijn perspectief, nou ja, klein te houden, om het zo maar te zeggen. En zoveel mogelijk op het licht gericht. Dus als je dan kan kijken naar de donkere kant of naar de lichte kant, dan wil ik elke keer kijken naar de lichte kant. Vanuit het erkennen dat ik het nooit allemaal ga begrijpen. Dat mijn perspectief nooit groot genoeg gaat worden. En dat ik dan vanuit dat ja, normale verrekijkerformaat, zeg maar, dan ga kijken naar wat het meest liefdevolle is en wat de waarheid is. En daarbij dus erkennen wat ik doe en wat waar dan toch het verschil zit tussen ons. Dat er gewoon echt een verschil is tussen licht en donker. En dat ik me gewoon echt zoveel mogelijk wil richten op het licht en leven vanuit het licht. En daarmee dus het verschil tussen licht en donker echt erkennen. En gewoon duidelijk nee zeggen tegen het donker. Van oké, je moet wel een soort van je perspectief vergroten om te zien dat er verschillende schakeringen zijn. Maar om dan terug te komen op dat stukje wat ik eerder zei. Jij zegt meer, volgens mij dan, het zit in dat eerste stapje. Dus dat bewustzijn, de verrekijker, het vergrootglas.
Maar dat is ook alleen
en ik zeg meer van, dat is belangrijk. Dat is een tool, dat is een cruciale stap. En dan dat je daarna de keuze maakt voor het licht. Klopt het dan wat ik voor jou zeg?
Ik zie het denk ik iets anders. Want hoe je het nu beschrijft, zie je de verrekijker en dat perspectief verbreden, et cetera. Dat is maar één onderdeel van hoe je jezelf gaat meesteren en hoe je helderder kunt gaan zien. Maar dat is niet wat de waarheid per se is. Want deze realiteit waar we in zitten is puur eigenlijk een grote illusie. Dus waar ik het over heb, wat je gaat voelen en wat er in jezelf ontstaat, dat gevoel, dat is waar het om draait. En niet om wat je kunt zien, per se, maar meer ervaren dus dat je God bent, weet ik het, Grace bent, dat alles er mag zijn en dat je dat kan dragen. En niet één of de twee, één van beide weg willen duwen, omdat het, dat
kan. Ja, nou ja, ik vind het wel heel grappig dat we zijn. Ja, we kunnen het er wel gewoon echt over hebben. En we snappen elkaar volgens mij best wel.
Mm-hmm.
Maar ja, we kijken er toch ook dus echt anders naar. Van jij zegt alles er laten zijn en niet dingen wegduwen. En ik zeg Ja, en ik zeg ook niet dat ik gelijk heb per se of jij gelijk hebt per se.
Nee, want bij dit bestaan.
Dus ik ben ook wel benieuwd naar de reacties op zich op deze podcast en hoe mensen er dan naar kijken. Want ja, je kan natuurlijk altijd alleen maar vanuit je eigen perspectief praten. Iets anders bestaat niet.
Nee.
Ja, grappig, ja. Maar ik heb dus wel echt... En ja, dat ik wel zoiets heb van... Oké, ik heb wel echt me thuis gevonden in... Oké, dit is het licht en... Daar ben ik heel dankbaar voor. En alles wat niet dat licht is en wat daar niet bij hoort... dat laat ik lekker buiten die poorten van die stad, om het zo maar te zeggen. En ja, dat we dan echt aan die mooie stad kunnen bouwen met gewoon... Ja.
Ja, en eigenlijk is dat ook wat ik zeg. Met kies niet voor angst, maar kies voor die onvoorwaardelijke liefde.
Ja.
En dan is dat het resultaat.
Ja.
Dus het komt ook weer daarop neer.
Ja, cool. Ja, laten we over... Nee, dat zegt trouwens ook niks.
3 jaar.
Maar, ja, kijk of je er gelijk had. Nee. Maar ja,
het is niet dat ik niet geloof in God. Het is niet dat niks daarvan. Het is gewoon niet dat ik de kracht buiten mezelf zie. Ik denk dat dat het enige verschil is wat we hebben.
Ja. Ja. Nou, dankjewel.
Voor heel graag gedaan. Dankjewel voor delen. Het uitnodigen.
Ja. Ik vind het echt... Echt nee, dus ik heb echt het gevoel dat ik wel mijn waarheid, zeg maar, heb kunnen spreken. En
ja,
jij ook.
Zo.
En dat, ik vind dat ook wel belangrijk dat ik niet, ook met de godkast, dan dat ik in een bepaalde hoek verzand. En we waren aan het afsluiten, maar nog even om erbij te zeggen dat ik wel echt heel erg zie dat een levende relatie hebben met Jezus en hoe ik in het geloof sta, zeg maar, dat dat wel echt iets compleet anders kan zijn dan hoe sommige mensen... christelijk zijn en met alle regeltjes van dien. Maar dat is misschien voor een andere keer.
Ja.
Maar mooi, dankjewel.
Ja, graag gedaan. Jij bedankt.
Hartstikke bedankt. Ik hoop dat je hebt genoten van het gesprek. Je kan mij vinden op Instagram. Inmiddels heb ik dat weer opgepakt op de Source of Light Godcast. Ik heb ook een e-mailadres, dus als je contact op wil nemen, dan kan je me een mailtje sturen op sourceoflightgodcast@hotmail.com. En je kan me natuurlijk een 5-sterren of een 4-sterren, wat je wil. 5-sterren zou leuk zijn. Rating achterlaten bij iTunes. En dan hoor ik graag wat je ervan vond, wat je te delen hebt. En dan zie ik je graag de volgende keer. Doeg!